Het opnieuw uitvinden van jouw agency. Een reeks van 3 afleveringen. We gaan nu luisteren naar aflevering 2 in de reeks. Het opnieuw uitvinden van je cultuur. Fabian en ik duiken in wat deze veranderingen zouden moeten zijn. Mijn naam is Alain.
Mijn naam is Fabian.
En dit is de Verkenners Podcast.
Voordat we starten met het gesprek, wil ik even onze sponsors bedanken. Simplicate, Leadinfo, Liquid en Your First Finance. En dan nu door naar de podcast.
Welkom terug.
Yo.
Je agency opnieuw uitvinden.
Yes. We zijn...
Deel 2.
We zijn nog steeds onderweg in ons drieluik.
Deel 2 gaat dus meer in op de cultuurverandering die noodzakelijk is.
Juist.
En hoe wij denken dat je daarop kunt sturen. Mocht je nu inhaken en denken van, hey, wat bedoel je met deel 2? Dit is deel 2 van een drieluik. Je agency opnieuw uitvinden. Heb je deel 1 niet geluisterd? Begin daar dan eventjes. Zoek hem op in ons lijstje.
Wel zo verstandig.
Wel zo verstandig. Maar goed, we gaan nu door naar deel 2. En deel 2 gaat dus over cultuurverandering. Want...
Ja. Cultuur, ja, die gaat automatisch veranderen. Want in deel 1 hebben we het heel erg gehad over de samenstelling van team. Grote kans dat je moet afschalen. Dus dat de grootte van je team verandert. Maar ook de cultuur moet gaan veranderen. Agencies hebben, denk ik, altijd al, durf ik bijna wel te zeggen, geleefd op een cultuur die heel erg was gericht op de vakspecialisten, de vakmannen. Het begon ooit met echt de hele creatieve. Om die te beschermen. Om die te faciliteren. Om die de ruimte te geven. Om tot briljante ideeën te komen. Of aan de andere kant zo efficiënt mogelijk hun werk te laten doen. Waaruit het grootste resultaat kwam. Want de meeste mensen die er werkten waren vakspecialisten, vakmannen en vrouwen. Geleid door een klein groepje, laten we het accountmensen noemen. Mensen, client-facing mensen noemen we ze ook wel. En die kleine groep, die maar het vriendjes met de klant. En die overdonderde de klant met het idee wat vanuit die groep vakmensen kwam. Die het gingen fixen. Waarvan die klant zei, dit is zo'n goud idee. In combinatie met ook nog helemaal perfect uitgewerkt. Met werkzaamheden of uitvoering die ik zelf absoluut niet zou kunnen. Of niet met mijn team zou kunnen. Of die bijna niet te koop is. Dat is het klassieke agencywezen. En daarvan zeggen we al, hey, dat gaat veranderen. Betekent ook dat er een cultuurshift gaat komen. Want er gaan andere type mensen komen. En je moet andere type mensen gaan binnenhalen, tevreden stellen. En ik denk ook daarnaast, omdat we nog in een volle verandering zitten, dus we zitten nog in een soort transitieperiode, dat je dus daardoor sowieso ook al ander type mensen nodig hebt op dit moment.
Ja.
En daarom cultuurverandering.
Oké. Okay. Hey, nog voordat we daarop ingaan, nog even dan stilstaan op het feit wat je zei. Ik kan me voorstellen dat daar nog wel een trigger bij onze luisteraar zou kunnen zitten. Wat jij net omschreef, dat is natuurlijk wel waar we als agency voor ingehuurd worden. Is dat we iets bedenken waar de klant zelf niet op komt. Toch?
Veel al wel, of wat die klant zelf niet kan maken. Dus neem even een kastenbouwer. Allereerst kan je die inhuren omdat die bij jou thuis komt en zegt, oh, maar we kunnen dit doen en zo. En kijk, dit is een veel betere oplossing. Dan denk je, dat is slim. Oh, dat is handig. Oh, daar heb ik zelf niet over nagedacht. En dan komt er een tekening. En dan kan die het daarna ook nog maken. En dan zit het hartstikke goed in elkaar. Of je geeft hem de opdracht. Je zegt, ik heb deze tekening helemaal zelf bedacht. Kijk, hierover nagedacht. Dat hij denkt, dat is een goede tekening. Ik zou nog even dit doen en dat doen. Maar ik ga het uitvoeren. En dat hij dan met zijn gouden handjes dat in elkaar zet. Dat zijn eigenlijk de 2 use cases die agencies oplosten.
Ja, ja. En die tweede use case, dus ik ga het wel even maken. Die die wordt steeds lastiger, is wat je zegt, toch?
Die tweede use case is echt veel lastiger, ja.
Ja.
Dus ja, en daar zit het. En vaak, als we die eerste deden, die eerste use case, dan verkocht je ook nog deel 2 erbij. Dus de eerste use case, komt eigenlijk nog een derde voor in de plaats. Ik bedenk het en ik maak de basistekening met je en daarna mag je het zelf oplossen.
Ja, maar denk je niet dat er nog steeds wel een grote groep klanten zal zijn die gewoon helemaal geen zin heeft om dat te bouwen, joh?
Ik denk het wel. Maar ik denk dat... neem even de kastenbouwer. De kastenbouwer is 3 mensen. Eén iemand die inderdaad zorgt dat als er een aanvraag komt, dat ook netjes wordt opgevolgd. Ook snapt hoe dat gepland moet worden en al dat soort dingen. Nou, die is er nog steeds. Vaak een ondernemer. Maar die had dan bij zich de ultieme kastendenker. Dus eentje die echt alles wist van alle kasten, alle boutjes en moertjes. Meest creatieve ideeën kon neerzetten. Nou ja, die heeft het gouden idee, zeg maar, in handen. Maar dan was er ook eentje die ging het maken. De gouden handjes, zeg maar. Ja, dus die samenstelling, als je daar zo naar kijkt, dan denk ik nog steeds dat er wel behoefte is. Maar dat misschien die ondernemer ook al een stuk van deel 2 kan. Die kennis, zeg maar, het regelen, het client facing. Dus als een klant vraagt, ja, ik heb er allemaal geen zin in. Ja, dat is geen probleem. Wij kunnen het nog steeds. Maar ik heb nu eentje is uit dienst. En die andere heb ik op freelance basis ingehuurd. Want ik heb hem nog maar 1 keer per week nodig. Dus daarmee verandert wel jouw hele samenstelling van jouw bedrijf. En daarmee jouw cultuur.
Ja.
Dus ja, die vraag blijft. En er zijn, ik denk dat dat de grootste redding nog is van agency landschap op dit moment. De klant die gewoon zegt, ik heb hier helemaal geen zin in. Ja. Dat er daardoor nog steeds heel veel werk komt. Maar ja, dat gaat door andere mensen gedaan worden. Of robots.
Ja, oké. Okay. En je zegt eigenlijk, de vakspecialist hierin krijgt eigenlijk een kleiner aandeel in het hele waardeketen. Waar die eerste grootste aandeel had, is het nu een veel kleiner aandeel.
Ja.
En een heel groot aandeel gaat eigenlijk naar de client facing persoon. Of dat dan strategie of art direction of...
Ja, maar wel degene met... En dat is wel goed dat je dit nu even aanstipt. De client facing met visie. We hebben ook een grote groep client facing mensen in onze branche rondlopen die gewoon dingen regelen.
Ja, meer op de relatie.
Nou, ja, die of op de relatie zitten of zelfs op het doorgeefluik situatie stukje.
Oh ja. Ja.
Dus die niet. Om het zo maar even te zeggen.
Ja, precies. Nou, en moet je hier denken dat je dus erbij gebaat bent als individu, als professional. Om heel goed te zijn in nou ja. Stukje relatiemanagement, stukje overtuigingskracht, stukje moeilijke gesprekken durven aangaan, je comfortabel voelen met heel veel veranderingen, conceptueel kunnen denken,
ja.
Dat creativiteit, kritisch denken,
ja.
Die kant.
Ja.
In combinatie met wat ik denk dan, hè, is dat je dus heel veel weet van een bepaald onderwerp.
Ja.
Want daar komt die visie vandaan. Dat is een stukje inhoud wat je dan toevoegt.
Precies. Een van de eerdere afleveringen hebben we het gehad over thematisch denken. Volgens mij ging dat over jouw visie op de toekomstige agency, ja. Hoe je dat zou...
Ja.
Nou, daar zit dit in.
Ja. Dus je moet ergens een mening op hebben en een smaak over hebben wat gefundeerd is. Waarop je kan zeggen, iets is niet goed of wel goed.
Ja.
En dan moet je, daarvoor heb je ervaring nodig. Dus ja. Dat betekent automatisch dat... we meer senioriteit nodig zullen hebben in onze branche.
Ja. Ja, of in ieder geval die blijven.
Ja. Senioriteit is duur op de loonlijst. Moet zich dan terugverdienen op andere gebieden.
Exact.
Ja.
Ja?
Ja.
Ja, dit is onze... Ik vind het ergens wel mooi, hè, want... wat deden we vroeger? Ga ik even terug naar de kastenbouwer. Dan zeiden we, oh, we komen wel gratis inmeten. En alles mooi erop en eraan. Gratis service. En dan zeiden we daarna, ja, we hebben ook echt een heel mooi ontwerp. En dan dacht je, ja, shit, hoor, we hebben best wel lang over een ontwerp gedaan. Maar ja, mensen gaan niet heel veel betalen voor een ontwerp. Weet je wat? Ontwerp is heel goedkoop. Ja, voor €500 heb je de tekening al. En dan daarna kwam de maker. En de maker gingen we lekker overprijzen. Want ja, die klant had niet die dag, ja, niemand anders kan dit maken.
Ja.
En dat, daar verdienden we deel 1 en 2 terug, zeg maar.
Ja.
Ja, nu stopt deel 3. dus wij gaan ook eerlijker moeten zijn over deel 1 en 2. En de waarde daarvan laten zien en afrekenen. En we moeten dat wel, want niemand gaat nog heel veel geld op deel 3 verdienen. Dus automatisch gaat die shift ook binnen alle agencies. Ook de agencies die nu nog wel dit model hanteren, zullen dat ook moeten.
Ja. Ja, je hebt het hier denk ik met name over het uurtje factuurtje model dat steeds moeilijker wordt. Omdat het maakwerk heeft doorgaans ook heel veel uren nodig gehad.
Ja.
En was dat heel goed te verantwoorden en weg te zetten. Waarin nu natuurlijk de discussie komt, waarom kost dit nog 3 dagen?
Nou ja,
maar je krijgt wel een factuur voor 3 dagen.
Ik denk dat het een uurtje factuurtje is, maar ook gewoon, waarom moet ik betalen? Hoe vaak heb je niet het gesprek moeten uitleggen waarom je moet betalen voor projectmanagement? Terwijl er nooit is gevraagd, waarom kost het maken van die koppeling zoveel tijd? Ja, omdat die klant, die heeft geen idee wat daarachter zit. Dus die waren blind op dat stuk. Dachten te weten wat projectmanagement inhield. Hadden dat zelf vaak ook fout, maar gingen daar zelf een invulling aan geven en vonden dat te duur. Terwijl ik denk, nou, volgens mij is de projectmanagement op deze offerte veel te laag. En ben ik je echt aan het overchargen voor dit stuk.
ja. Oké. Okay. Hey, en dan terug naar de kern, want dit ging over cultuur.
Ja.
Wat raakt hier zo dan cultuur?
Andere mensen, andere behoeftes. Daarmee ook andere cultuur. Dat is gewoon, dat je ziet in vakspecialisten best wel veel karaktereigenschappen terugkomen. Die zich ook tot bepaalde zaken goed aangetrokken voelen in een cultuur. Die ook mee op die manier zo'n cultuur bouwen.
Ja.
Dus dat gaat over heel veel respect voor andermans vak. En daar ook niet op gaan lopen of op die stoel gaan zitten. Heel vaak heel erg afbakenen van het eigen vak. Want ja, anders gaat iemand mij iets vragen wat net daarbuiten ligt. Vind ik spannend. Dus ik voel me heel comfortabel als het heel duidelijk is wat mijn status is, wat de status van de volgende is. En dat dat ook een beetje zo blijft. Dus dat dat niet te snel constant verandert. Af en toe een klein iemand die dan doorgroeit naar iets anders en dan we dan kan zeggen, wauw, dat is mooi hè. Dat is een even. Ik ben nu natuurlijk een beetje aan het chargeren, maar dat is wel de cultuur die heel erg past bij het vakmanschap. En dat zie je dan ook vaak terug in als je bij dat bij agencies binnenloopt, dat het op die manier is.
Het principe als je er meer tijd aan besteedt, is het een hogere kwaliteit.
Ja.
Dat principe.
Precies. En de allerhoogste kwaliteit bepaal ik vanuit mijn vakman oogpunt. Dat is ook heel vaak. Wat is kwaliteit? Dan gingen mensen heel vaak inhoudelijke dingen noemen binnen hun vak. Terwijl maar weinig mensen beginnen met als de klant het goed vindt. Dat is kwaliteit.
Ja.
Of als het veel verkoopt. Dat is kwaliteit.
Ja.
Daar ging het niet over. Het ging over andere zaken waar we naar keken om kwaliteit te maken.
Ja, nou, ik denk dat aan beide kanten zit wel waarheid, want heel veel dingen onder de motorkap moeten gewoon kloppen. En de klant boeit dat niet natuurlijk.
Eens.
Maar het moet nog wel kloppen.
Zeker.
Dus ik denk alleen dat de beredenering moet zijn dat je als specialist dan beter moet kunnen uitleggen waarom dat nodig is voor de klant. En daar ligt denk ik vaak, dat is een beetje een mindset dingetje, wat ik persoonlijk heel erg zie. Is dat een vakspecialist heel erg denkt van ja, dit is wat ik nodig heb om mijn werk te doen.
Ja.
En dat we ze eigenlijk ook te weinig hebben uitgedaagd om te denken, maar hoe vertalen we dit naar waarde richting de klant? Ik vind het goed, snap dat we het moeten doen, maar we moeten het ook uitleggen.
Zeker.
Neem bijvoorbeeld een stukje vibe coding, waardoor je nu heel snel dingen kunt maken. Maar er zit een stukje ook in stabiliteit, schaalbaarheid, security. En nou, dat is onder de motorkap heel belangrijk voor bepaalde type klanten. voor bepaalde type oplossingen.
Ja.
En een vakspecialist is daar, zeg maar, in het traditionele tijdperk, noem ik het maar even, heel rigide in geweest. Want als het niet deze standaard heeft, dan doe ik het niet.
Klopt.
En dat vragen we nu. We vragen niet dat om het niet meer te doen. Ik denk dat we nu vragen van oké, we moeten het verpakken in een bepaalde waarde, waardoor het ook aantrekkelijk is om te kopen.
Ja, ja, dat is denk ik het commerciële oogpunt wat je ook dan een beetje bij vraagt.
Ja, waarde denken.
Ja, precies. Ja,
en dat is wel een cultuurding. Want ja, dat vraagt van je om anders te kijken naar oplossingen.
Precies. En ik zie ook hierin een aanpakstukje. Ik denk dat heel veel agencies hebben gewoon, dit is hoe we het aanpakken. Vaak zelfs nog een beetje, wij noemen het wel eens van loketje naar loketje gebracht. Waarbij we nu zeggen, we gingen van loket 1 tot en met 8, maar loket 6 en 3 worden nu samengevoegd. En we beginnen voortaan met 5, alleen wel bij deze klant, maar bij dit soort klanten gaan we nu beginnen met 2. Dat gaan we ook vragen in één keer. Dat mensen denken, oké, hoe werkt dit nou precies? Hoe gaat het nou in elkaar zitten? En daar worden vakspecialisten niet gelukkig van.
Nee.
Vandaag doen we het zo, morgen doen we het zo. En ik denk dat dat wel nodig is in dit tijdperk.
En waarom is dat nodig?
Nou, omdat ik denk dat je de technieken veranderen zo snel, dat je soms in één keer een hele andere oplossingsmogelijkheid hebt.
Ja.
Waardoor je een ander onderdeeltje in één keer veel kleiner wordt. En waardoor ik ook zeg, 2 loketjes worden in één keer samen 1. Want ja, het slaat meer nergens op om dit zo apart te doen.
Ja, precies. Dat er heel veel stationnetjes zijn voor relatief eenvoudig iets in de ogen van de klant. Laat ik het zo zeggen. Dat maakt het heel erg lastig. Dus de snelheid, laten we een mooi KPI maken. Time to value. Dus hoe snel je de waarde kunt laten zien aan de klant. Die moet veel korter zijn.
Ja.
En dat vraagt inderdaad gewoon om een andere aanpak. We vragen om een andere denkwijze. En daardoor vraagt het dus ook om een andere mindset. En dat vraagt bij elkaar gezien om een andere cultuur.
Exact.
In je team. Dus dat mensen elkaar gaan aanspreken op bepaalde dingen. Wat ze voorheen niet gewend waren of niet prettig vonden. Dat we dat nu juist wel zoeken.
Precies.
Toch?
Ja. Ga vaker op de andermans stoel zitten.
Ja.
Durf daar iets over. Durf het werk van anderen te challengen. Ook al heeft diegene meer status op dat gebied. Of meer ervaring.
Nou, om je een voorbeeld te geven hierin. Nou, ik hoef jou dat voorbeeld niet te geven. We hebben dit samen gedaan. Maar dat is goed voor de luisteraar. Wij hebben iedereen natuurlijk pas beoordeeld. In een beoordelingsgesprek. Dat gaat gewoon wederkerig. Hè? Dus degene geeft ook een beoordeling op zichzelf. En dan, nou goed, dat is een heel mooi gesprek samen. Maar wat wij wel hebben gedaan om iedereen te prikkelen, is gezegd, je doet alles binnen scope en budget, als dat dan zo was geweest natuurlijk. Bij de meeste was dat bij ons wel. Maar dat is ook heel veilig.
Ja.
En je hebt eigenlijk altijd gedaan wat van je gevraagd werd.
Ja.
Is dit nou waarom de klant bij een agency komt? Om te doen wat van ons gevraagd wordt? Het is best veilig.
Ja.
Vind ik eigenlijk dat we op bureau breed te laag op scoren. Dus even heel gechargeerd, licht onvoldoende. En ik wil je prikkelen om volgend jaar na te denken, hoe kun je nou meer risico nemen? En hoe kun je ervoor zorgen dat anderen dat ook gaan doen? En risico nemen betekent niet dat je roekeloos bent, maar dat je wel iets toevoegt waarbij de klant ook de bevestiging heeft, ik snap nu waarom ik bij dit bureau ben gekomen.
Juist.
Nou, dat is dan een beetje dat cultuurdingetje wat we proberen terug te krijgen.
Ja.
Daar moet het hem in zitten.
Ja, zeker. En het grappige is andere agency ondernemers die ik sprak de laatste tijd, hebben dit ook allemaal. Ze hebben een soort kernwaarde toegevoegd die allemaal terugkomt op een stukje ondernemen, risico nemen, buiten de gebaande paden gaan. En dat komt gewoon omdat agencies dat nu veel meer nodig hebben. Ik onderbreek even het gesprek. Wil je namelijk meer omzet behalen met hetzelfde team en real-time sturen op je resultaten? Simplicate helpt agencies succesvoller te zijn door onnodige complexiteit uit bedrijfsprocessen te halen. Zo optimaliseer je het proces van het eerste klantcontact tot de factuur. Het resultaat? Beter projectoverzicht en helder inzicht in je financiële prestaties. Plus, Simplicate combineert bedrijfssoftware met persoonlijk advies. Zo maak jij nog meer impact met de software en verbeter je jouw bedrijfsresultaten. Nieuwsgierig? Plan een demo op simplicate.com. Simplicate, your flow to success. En dan nu terug naar het gesprek. Cultuurverandering. En daarom ook deze cultuurverandering. Het geldt voor iedereen.
Ja.
Geldt voor alle agencies. En ik zie het om me heen gebeuren dat iedereen precies diezelfde verandering aan het doorvoeren is. Ja, waarom? Omdat de markt iets van ons vraagt. En daarom dat wij ook zeggen, dit is gewoon, ja, dit ga je niet tegenhouden. Je gaat niet met dezelfde cultuur die je had, tenzij dat al deze cultuur was, hè, verder komen.
Nee, en daar eindigden we de eerste aflevering in deze drieluik mee. Is waarom zijn we eigenlijk stiekem niet zo goed in cultuur als dat we denken. Ik denk dat cultuur nog steeds heel veel geassocieerd wordt met dat iedereen het naar zijn zin heeft.
Ja, dat werd het ook natuurlijk.
En laat ik ervoor opstellen dat dat nog steeds echt wel een belangrijk onderdeel is. Ik wil ook persoonlijk 's ochtends opstaan en denken, ik heb er zin in. Dat moet ook gewoon. Dat is het, maar dat ga je niet creëren door iedereen zijn zin te geven. Dat is iets anders. En daar zit denk ik een misvatting. Dus ik denk dat cultuur veel meer is dat je gaat kijken naar gedragingen die je bij mensen terug wil zien. En het ook zo afpelt dat je voorbeelden met een persoon op individueel niveau kunt afspreken. Wat nou als ik de komende 3 maanden dit minimaal 3 keer zie?
Ja.
Dat jij een discussie aangaat met een klant.
Ja, zeker.
Bijvoorbeeld. Ik noem maar een voorbeeld. Ik zeg niet dat het moet, hè, maar dat bedoel ik eigenlijk een beetje.
Zeker. Dus ik ben hier 100% mee eens. We zorgden een cultuur waar vakspecialisten zich veilig voelden, met veel plezier naar hun werk gingen.
Ja.
En nu zeggen we eigenlijk, maar onze klant vraagt nu iets totaal anders. Dus ja, we hebben nu wel heel veel blije mensen, maar geen klanten, daardoor geen blije mensen.
Ja, precies.
Dus we moeten veranderen.
Ja.
En wat ik dan interessant vind daaraan is dat ook wij beter moeten nadenken van, nee, dit is de cultuur die wij hier hebben en wij gaan onze mensen er beter op selecteren. En ik denk dat heel veel agents stiekem hun cultuur hebben veranderen naar de mensen die er zaten.
Ja, ja, de mensen vormen ergens de cultuur, dat is absoluut waar.
Juist.
Maar ik denk dat je, hè, even hard gelabeld, je bent pas een goede leider als je daar goed invloed op uit gaat oefenen.
Precies.
En zelf nog steeds de regie hebt over wat je wil dat het is.
Ja, 100%.
Ja, en wij hebben inderdaad te veel op dat conform gezeten. Hey, laten we het niet te oncomfortabel maken. Het vinden mensen niet prettig.
En dan gaan ze weer. Prettig. En het was al zo moeilijk om mensen te werven.
En nou ja, ook. Het wordt een paar keer gezegd. Burn-out fabrieken.
Oh ja, ja.
We zijn burn-out fabrieken. Dus we moeten mensen niet pushen. En ik ben het daarmee eens. Ik denk ook dat we mensen niet moeten pushen. Maar ik denk dat er ook wel een gezonde manier is om mensen te prikkelen.
Zeker. En
ook dat eerlijk gesprek te hebben. Als je dat niet prettig vindt, dan is dat ook oké. Maar dit is wel wat nodig is binnen onze omgeving. En dan moeten we het daar ook over hebben.
Precies. Dus wat je zal zien, is we hebben ander type mensen nodig.
Of we hebben mensen nodig die openstaan om dat op te zoeken.
Precies.
En die zijn er ook. Hè. Dit ligt echt aan hoe frame je de boodschap. Ja. Als jij zegt van we vragen de wereld van je en je moet nu gas geven en anders lig je eruit. Dus natuurlijk een hele andere uiterste. Dan ga je niemand meekrijgen. Maar ik denk dat je het wel kunt verpakken waardoor het oprecht ook. Hè, dus niet verpakken om iemand te manipuleren. Maar wel verpakken. Het is voor die persoon ook alleen maar goed om die carrière op te bouwen.
Ja.
Waarom zou je niet willen dat je beter kunt overtuigen, onderhandelen, presenteren, betere vragen kunt stellen, verrassend uit de hoek komen. Als je dat niet wil, dan, ja, sorry hoor, maar dan hoeft het ook hier niet.
Nee, precies. En dat laatste is wat ik ook bedoel, is vroeger was het ook oké om die dingen niet te willen, want dan...
Dan kon je iets maken.
Dan hadden we nog wel een plekje voor je.
Dan kon je iets uitvoeren.
Ja, precies. Ja. En dan gingen we zorgen dat dat plekje van jou goed beschermd was, want de mensen die misschien wel die andere zaken allemaal deden, die konden zien van oké, hoe waardevol het was voor het totale geheel. Maar die waarde verdwijnt gewoon. Ja, die verdwijnt gewoon.
Ja.
Ja. Dat is het. Dus ook een grotere groep aan die andere, veel grotere groep van mensen met die, nou, ik noem het even nieuwe mindset, maar eigenlijk was het de mindset die we ook al hadden, alleen bij een veel kleiner groepje. Dus die groep wordt veel groter en daar, die gaan dus ook cultuurbepalend zijn. En die anderen, die zullen of een beetje verdwijnen of een beetje veranderen.
Dit gaat ook meer vragen van jou als leider.
Ja, je cultuur veranderen, dat vraagt sowieso heel veel. Want je gaat ook anders moeten selecteren. Iemand waarvan je 2 jaar of 3 jaar geleden zei, ja, die is echt een drager van onze cultuur, kan nu in 1 keer een anker van je cultuur zijn.
Ja.
Ja, nou ga daar maar eens. Succes. Dat is niet leuk.
Dat wordt geen fijn gesprek.
Nee, maar dat is wel hoe het is. En je zal zelf ook op andere zaken anders moeten gaan reageren. Want waar werden vakspecialisten veel heel blij van, is als je ook af en toe voor ze in de bres sprong richting een klant. Als de klant onaardig ging doen, je de tussensprong. Ja. Ja. Als je bij laten we zeggen, even de wat meer ondernemende types, noem ik ze dan even, ertussen gaat springen, denkt hij, hey, wat ben je nou hier mijn boel aan het kapen? Nog 2 keer doen, ben ik weg.
Nou, dat voelt denk ik voor die personen meer als ondermijning.
Precies.
Terwijl de anderen het heel prettig vinden dat hij beschermd wordt. En er is geen goed of fout, hè. Dat is, vind ik met cultuur sowieso. Er is alleen een fit of een misfit. En
eens.
Ik denk dat je vooral die houding, probeer ik in ieder geval bij mezelf. Ik probeer het niet als een oordeel te brengen als ik zie dat ik sta niet achter hoe deze persoon is. Het is geen oordeel, het maakt die persoon ook helemaal niet verkeerd. Ik ga het gesprek aan over wat ik denk dat nodig is. En nodig dan iemand ook uit van, hey, hoe kijk je er zelf naar? En sta je erachter om hier naartoe te gaan? En dan kan zo'n persoon het zelf wel invullen vaak.
Eens? Ja, dit is gewoon waar we naartoe gaan. En dit vraagt dus ook weer een nieuw stuk leiderschapstijl. En voor mij was het in de vorige aflevering ook al. Ja, daar moet je zin in hebben.
Ja.
Dat is wel echt belangrijk. Want dat, als je daar geen zin in hebt om hier veel tijd en energie in te steken, de verandering door te maken, daar mensen op aan te gaan spreken. Van die,
nou, je gaat er heel veel profijt van hebben door dit wel consequent goed te doen. Maar je gaat er ook heel veel last van hebben als je dit niet snel en consequent doet. Want dan blijven de sluimeraars zitten. Dan sluipen de gewoontes erin die je eigenlijk niet wil hebben, omdat je dat gesprek toch maar even parkeert. Omdat je die voorbeelden toch maar even niet aan. Want dat is toch allemaal, ook bij jou is het discomfort.
Ja.
Ja, dus dat sluipt er heel snel in. En dan ontstaan er ruimtes en dan wordt het weer vager.
Ja.
En dan bouw je dus geen cultuur. Dus dit is echt heel moeilijk en heel delicaat, wil ik bijna zeggen.
Precies. Maar het kan dus ook zijn dat je dat het juist heel ver bij jezelf vandaan staat om die verandering te willen doormaken en doorbreken van je eigen gedrag dus ook.
Ja, het is ook ergens voor je eigen gedrag, zeker. Ja,
ja. Maar dus ook daarin zie ik dus geen goed of fout. Het kan dus gewoon zijn dat we nu in een agency fase beland zijn gekomen waar bepaalde ondernemers gewoon niet meer blij worden. En ik denk wel dat je dan ook gewoon moet zeggen, het is niet meer voor mij.
Ook naar jezelf eerlijk zijn.
Ja, want er is niks meer kloten dan 4, 5 jaar ondernemen in een toko waarvan je denkt, ja, het past niet helemaal meer bij mij, maar het moet voor de business. Ja, dan mislukt het ook alsnog waarschijnlijk. Dus dan heb je helemaal niks aan het einde. Dus ik denk wel dat je goed moet beseffen, de cultuurshift zal er moeten komen. Tenzij je misschien een hele speciale niche weet te vinden of iets bijzonders eromheen. Dus dat zijn de uitzonderingen. Voor het grootste gedeelte zal die cultuurshift er moeten komen. En als jij niet comfortabel voelt bij dat door te voeren, denk echt goed na over wat je wil. Want ja, als je die even 3 jaar laat sluimeren, sommige agencies zijn dus, nou ja, we hebben het al over gehad eerder, in 2 jaar gehalveerd. Ja, als je dus 3 jaar dit laat doorslijmen, moet je eens nadenken waar je dan staat.
Ja.
Dus ik vind dit ook wel gewoon een eerlijk moment om bij jezelf te gaan. Is dit voor mij? Of is dit voor iemand anders om het varkentje te wassen?
Het varkentje te wassen.
Ja, maar ja. Hey, cultuurtype, waar gaat het dus meer naartoe? Gaan we ook iets meer naar een doelencultuur, een iets meer targetgerichte cultuur, dat soort zaken, denk je?
Ja, ik denk in ieder geval meer ondernemend.
Ja.
Dus dat hoeft niet altijd heel erg performance gedreven te zijn, maar de komende, nou, zeg 18 tot 36 maanden zo'n beetje, wat ik zie, is best wel onderhevig aan nog meer veranderingen en ontwikkelingen in onze markt. Dan helpt het niet als je moeite hebt met je aanpassen. Dus je aanpassingsvermogen is daarin heel belangrijk. Dus vind ik een cultuur met ondernemerschap,
ja,
waar ondernemerschap zeg maar de ondertoon voert, ook dus bij medewerkers,
ja,
gaat helpen.
Ja.
Ik vind bij performance heb ik zelf, ik ben dat, maar dat is persoonlijk. Ik heb persoonlijk soort van haat-liefde verhouding in mijn hoofd over performance cultuur. Want ik ben heel doelgericht voor mezelf. Ik vind het heel prettig om doelen te stellen en ergens naartoe te werken. En dan val ik kant niet te halen, vind ik nog steeds. Ik vind de pursuit van het doel geeft mij de drijf. Niet het behalen. Dat is persoonlijk, hè. Maar ik zie ook best wel veel mensen eraan op slot gaan. Als je targets en dingen. Ja. En het kan ook doorschieten naar een iets meer onveilig gevoel. Dus terwijl het best wel slimme of talentvolle mensen zijn, ook aan de client-facing kant. Dus ik vind dat stukje vind ik nog moeilijk, zeg maar. Hoe balanceer je tussen performance en mensen meebewegen?
Ja. Ja, hoor ik aan jouw ondertoon dat je wel zegt, er zal iets meer performance in moeten gaan komen.
Ja,
breed gedragen. Want
ik wil performance dan vervangen door waarde denken. Dat mensen zich, dat je eigenlijk bewust nadenkt, wat is eigenlijk mijn toegevoegde waarde hier?
Precies, en dan wil ik eraan toevoegen, hoe ga je dat meten en uithalen?
Hoeveel omzet gaat dat behalen voor mij?
Nee, maar ik vind het wel interessant dat je zegt, want ik ik hou ook niet ten koste van alles.
Ja.
En ik kan heel comfortabel met mezelf zijn om te zeggen, jongens, dit jaar gaan we de Eredivisie winnen. Aan het einde 9e worden en zeggen, ja, ik denk dat we het plan moeten veranderen. En we hebben deze dingen geleerd, maar ik voel niet dat ik gefaald heb, zeg maar. Ja, ik durf ook wel te zeggen, we hebben niet gehaald wat we wilden doen, maar kijk, dit hebben we wel gehaald. En daar voel ik me altijd al comfortabel bij. Dus vind ik het ook niet erg om het jaar erop te zeggen, nu worden we echt kampioen. En ja, dan misschien weer niet halen. Dan heel veel mensen zullen dan zeggen van, ja, maar nu heb je 3 keer gezichtsverlies geleden. En ik denk, ja, helemaal niet. Ik heb toch geprobeerd. Ik kan er maar 1 kampioen worden, ja.
Ja.
Je kan ook roepen, ja, misschien moeten we top 10 halen. Ja, terwijl je weet dat het makkelijk is.
Een beetje het ding inderdaad. Dan ga je van die brave doelen neerzetten. Ja. Omdat je weet dat je het toch gaat halen. Denk, ja, zet dan ook geen doelen neer. Want dat, ja, dan ja, boeit het me ook niet, zeg maar.
Ja, precies.
Als ik, morgen ga ik tot 5 uur werken. Dan is, ja, dat is mijn doel.
Ja.
Ja, alsjeblieft. Dus ik vind dat een doel ergens ook een prikkel moet zijn. Van ja, ik weet niet of dit, maar dat is persoonlijk.
Ja, ja, precies. En daar kan heel veel pijn bij komen, hè, als je dingen niet haalt of niet wil. En ik heb je weet, ik ben wielrenfan en ik, Lance Armstrong, misschien voor sommigen een beetje een gevallen held, voor mij nog steeds wel een held. maar die heeft een hele mooie quote. En dat is ook wel een beetje die ik probeer mee te nemen in alles wat ik doe op ondernemersgebied, om het zo maar even te zeggen. En ik ga hem waarschijnlijk niet helemaal perfect zeggen, maar die zegt, pain is temporary, it may last a minute, an hour or even a day. But quitting lasts forever. Dus eigenlijk daar gaat het over. Als je probeer door die pijn heen te komen. Probeer het opnieuw. Ga weer. Ga nog een keer. Want als je opgeeft, ja, dat is dan ben jij degene die heeft opgegeven. En daar zit voor mij meer shame in dan roepen dat je eerste wordt en tiende worden.
Ja. Nou, ik denk dat ik daar ook een beetje zo in sta.
Ja.
Ik vind het ook helemaal niet erg om, laat ik zeggen, een soort van knullig over te komen. Of ergens voor schut te staan, omdat je maar iets probeert wat je niet eerder hebt gedaan.
Ja.
Ik denk dat dat hoort bij het proces.
Precies.
Voordat je ergens beter in wordt, ja. En de veilige types, die zie je dan zeggen, ja, we zijn hier niet klaar voor, dus we doen het nog niet. Maar nee. Ja, er is maar één manier om hier klaar voor te zijn, is door het heel vaak te doen.
Precies.
En je moet een keer beginnen, toch?
Precies.
Dus, maar dat helpt dus, denk ik, ook voor de mensen die de medewerkersrol hebben, dat je als ondernemer dat demonstreert.
Ja.
En durft op je mail te gaan en dan daar zegt van ja, ik heb het geprobeerd, maar ik ga het gewoon weer doen.
Precies. En dit is voor mij, hè, daar ben ik wel laatst achtergekomen, best wel een bevrijding dat we dus nu door deze fase gaan. Want nu krijgen we meer mensen die in mijn ogen ook een beetje zo denken. Die denken, ja, ik ga gewoon, ik probeer het gewoon.
Ja, en hier zit dus dat dunne lijntje van performance.
Ja.
Falen is onderdeel van het proces. Maar performance is resultaat boeken. En dat is een paradox. En daar moet je dus in balanceren. Begrijp je wat ik bedoel?
Zeker, zeker. Ja, dus. En dat is ook. Dus ik begrijp dit 100%. En daarom voor mezelf is het heel makkelijk om neer te leggen bij falen. Ja. Ik faal heel veel in mijn leven.
Ja, ja.
Ik heb meer gefaald dan geslaagd in mijn leven.
Ja, maar dus,
en dat is oké, weet je. Ja.
En de dynamiek van targets is dat het vaak bij mensen juist risicoaversie teweeg brengt in plaats van meer risico nemen.
Ja.
Snap je? Want dan ga ik op zoek naar manieren om die target te halen. En ik ga ook op zoek naar manieren om in te dekken als het niet gelukt is.
Ja. Ja, en dat laatste, dat is inderdaad wat je los moet laten.
Ja.
Maar ja, ik boeit me niet als je niet gelukt is. Ik wil juist niet jouw indekking horen. Ik wil je pure, rauwe analyse van wat is nou echt gebeurd.
Ja.
Dus kunnen we daar wat mee? En dan kunnen we er ook vrede mee hebben. Want voor ons is het ook gewoon uit... zat er wat minder lekker in deze maand.
Ja.
Dan weten we het toch?
Ja.
Ja, en dan de maand erop zitten we weer beter in. Maar cultuur, even terug hiernaar. Ik zie gewoon dat die cultuur verandert. En het zet mij vrijer om ook weer nog meer dichter bij mezelf te blijven. Want het was ook wel een cultuur in het verleden dat ik gemerkt heb. Als je zei, we gaan dit jaar deze 10 dingen bereiken. En je bereikte de 6. Dat zeiden, ja, zie je weer maar 60%.
Ja.
Dat ik dacht, maar is toch vet wat we allemaal hebben.
Ja. Ja, ja, ben ik het mee eens. Het is heel erg een terughoudende, veiligheidszoekende cultuur. Dus, dat zijn persoonlijk als ondernemers niet zo lekker op. En ik denk ook dat de tijd waar we nu in komen, dat het zijn van risicoaversie ontwikkelen, dus dat je tolerant bent voor het nemen van risico's, dat je daar een tolerantie voor opbouwt, dat het juist heel gezond is.
Ja.
In deze komende onzekere tijden.
Precies. Wat mij het meeste. Of het punt is wat ik voor mezelf in de gaten moet houden. Is als we te veel van dit soort mensen om ons heen verzamelen. Dat we te veel mensen met de volledige bankrekening van het bedrijf. Allemaal zeggen van. Nou, hey, we zijn met z'n tienen, we splitsen het op in tien. We rennen allemaal nu naar de roulette tafel, rood en zwart. Terwijl er ook. Je hebt ook nog iemand ergens nodig die zegt: ho. Ja, roulette is niet de beste optie, jongens.
Je hebt wat balans nodig, zeker weten. Maar ik denk dat het aan ons als leiders is om juist dit als dynamiek te halen. Oké, performance belangrijk. Schiet die te ver door? Wordt onveilig? Oké, terug. Hoe gaan we experimenteren, omarmen? Performance en experimenteren zijn in bepaalde zin, zeg maar, gaan ze samen, maar ze zijn ook tegenpolen. En je hebt ze beide nodig.
Ja.
Performance gaat over voorspelbaarheid. Experimenteren gaat over onvoorspelbaarheid. Hoe ga je die combineren?
Ja. Gaat performance over voorspelbaarheid?
Ja.
Oh, vind ik wel interessant. Ja. Want hoe breek je dan een wereldrecord? Dat is aardige performance. Dat kan je alleen maar doen door iets te doen wat iemand nog nooit gedaan heeft daarvoor, toch?
Ja, maar dat gaat. Je werkt toe naar iets. En dan moet je dus niet nieuwe dingen gaan proberen vaak. Vaak moet je het optimaliseren van iets bestaans.
Zeker.
En terwijl nu ontstaan er ook speelvelden die volledig nieuw zijn. Dus als je alleen maar gaat doen wat je aan het doen was, dan krijg je, dan ga je iets verbeteren wat al bestaat. Maar je gaat niet iets nieuws bedenken.
Zijn argumenten voor antwoord een hele lange podcast. Maar dus, ja, je kan het ook zien, weet ik veel, hoog springen. In één keer werd er een andere techniek. Die gozer werd gelijk wereldkampioen, terwijl hij niet hoogst kon springen.
Ja.
Ja, omdat die andere techniek geprobeerd had, zeg maar. Dat, ja. Snap je? Dus dat zie ik wel als... Performance zit soms juist in die hoek van een ziek risico nemen, maar accepteren dat je daardoor ook laatste kan worden.
Ja, ja. Nou,
En dan, ja, dan heb je niet het wereldrecord.
Ja, precies.
Maar ja, je hebt wel iets geprobeerd en de volgende keer probeer je weer iets, heb je hem wel. Dus ja, ja. Dat een beetje. Maar oké. Okay. Cultuurverandering binnen agencies gaat dus veel meer richting een ondernemend stuk. Iets meer breder kijken, breder denken, meer waarde gedreven, meer risico nemen. Dat we nodig hebben. En dat ga je terugzien in eigenlijk alle onderdelen van cultuur. Ja. Ik heb nog een laatste dingetje die daar aan omheen hangt. Ik zie ook wel dat er veel mensen of veel agencies een hele hechte cultuur hebben / hadden. Waarbij de vrijdagmiddagborrel een groot ding was. Veel activiteiten ernaast doen. Waarbij ik dat wel zie afnemen. Komt dat ook doordat dat deze groep is die daar minder behoefte aan heeft? Of is dit gewoon een maatschappelijk ding?
Ja, goeie vraag. Mijn take is dat het wel een combinatie van dingen is. Als je kijkt naar het profiel wat je nu nodig hebt, is het meer een volwassen profiel. Een volwassen profiel heeft in het privéleven ook wat meer verplichtingen. Of activiteiten.
Of andere keuzes.
Gewoon. Of andere keuzes. Dus daar zie je dat ze die scheiding daarin vaak wat sneller maken. En ik denk ook dat het gewoon een maatschappelijk iets is. Dat bijvoorbeeld het thuiswerken een goed grens tussen werk en privé bewaken. Dat ook gewoon echt wel meespeelt.
Ja, precies.
Dat denk ik. Dat is mijn teken op. Ja, en dat blijft ook een beetje balanceren. Laten we daar eens nog even op ingaan. Dat vind ik
wel overtime nu wel, hè?
Overtime, maar deze als laatste. Thuiswerken heeft dus ook invloed op cultuur.
Zeker.
En hoe ga je om met thuiswerken versus performance versus vrijheid?
Ja, ingewikkelde waar we het best wel veel over hebben. Waar ik ook weet dat andere agencies ook echt mee struggelen.
Ja.
Wat verwachten we nou eigenlijk van mensen? Hoe passen we daar onze regels, richtlijnen en cultuur omheen aan?
Ja.
Dus ik zie nu sommige agencies ook in een iets meer spasme terugtrekken, zeg maar. Van ja, niet meer thuiswerken. Wat er ook weer weerstand op komt van ja, hey, we worden hier toch niet betaald voor de tijd dat ik hier zit, maar de waarde die ik lever. En daar hebben die mensen die dat roepen ook helemaal gelijk in. Maar eigenlijk wat wij als agency-ondernemers zeggen, ik zie niet welke waarde jij precies levert. Nou, en dat gesprek gaan we dan weer niet aan, zeg maar.
Nee, dat moeten we aangaan. Dus waar wij dus voor gekozen hebben als vuistregel is maximaal 20% van je werktijd is oké. Okay. En de filosofie erachter is eigenlijk belangrijker dan de regel. Hè?
Exact.
En de filosofie voor ons is dat we verbinding willen tussen teamleden. En dat het dus gaat om invloed uitoefenen op een ander. Mensen kunnen meebewegen. En ja, dan moet je zichtbaar zijn.
Ja.
En als jij niet zichtbaar bent,
ja,
dan kan ik het niet zien. En het gaat niet om dat ik jou niet vertrouw. Ik weet het dan gewoon niet.
Ja, precies. Ja, ik sta helemaal achter deze richtlijn. Want mijn hoofd zit gewoon nog steeds van ja, als jij gewoon iets aan het doen bent waar de rest van de toko even die week helemaal niks mee te maken heeft, en dan vind ik het ook prima als je er gewoon de hele week niet bent. Zeg maar even.
Ja.
Als je daarna wel dat kan leveren wat nodig is.
Ja. Dus je leert toch ook veel sneller van elkaar als je naast elkaar zit. Ja,
dat is dus de tweede kant erbij. Maar je leidt elkaar ook meer af. En dat soort zaken heb je dus. Maar je hebt ook mensen die in een functie zitten. En die functies worden dus meer. Waarvan ik zeg, ja, dan moet je gewoon heel de dag zichtbaar zijn. Mensen moeten zien, voelen wat jij doet. Je moet dingen oppikken die er spelen. Je moet... dit is je agenda aan het begin van de week en halverwege wordt die anders. Ja. Dat betekent dat je ook moet schakelen. En ik heb er wel, ik persoonlijk heb ook echt wel moeite met die steeds meer berichtencultuur. Ja, we communiceren hele grote en complexe dingen via mail en Slack en documenten aan elkaar. En dan denk ik soms wel eens, ja, maar dit haalt ook gewoon een beetje de ziel uit het hele verhaal, zeg maar.
Dus, ja. Ja,
dus, nou ja, dus wij, hoe moet je samen zijn?
Wij bewegen gewoon daarmee naartoe. En als je de metafoor topsport zou bekijken en de topsporter zegt, ik kom vandaag niet naar de training, maar ik ga zelf nog een rondje hardlopen, dan is dat eigenlijk heel raar.
Ja.
Nou ja, dan, ik zou dat gewoon terug willen vertalen naar hier. Van, hey, waarom vind je dat nodig? Je kan ook op het veld hier bij ons hardlopen. Hè?
Ja, en dat heeft ook te maken met die veranderingen en werkzaamheden. Hè? Dus vroeger hadden we al die loketjes waar je gewoon afging, waarbij je gewoon zei, ja, ik moet volgende week precies dit bij diegene weer opleveren. Ja, dan kan je jezelf ook helemaal terugtrekken. Ja, daar geloven wij dus niet meer in. Want ja. je bent een uur bezig en halverwege verandert de scope een beetje, omdat je iets nieuws hebt gezien.
Ja,
dus, dat moet de rest ook weten.
Ja, maar goed, we snappen ook de andere kant. Het leven draait om meer dingen dan alleen op werk zijn. Dus wij
niet mee eens.
Daar hebben wij dus gezegd, oké, dat is een beetje de 20% vuistregel. Dus als jij thuis even gefocust iets wil fixen, of er komt een loodgieter langs of whatever. Joh, helemaal begrijpen, gaan we ook geen discussie over voeren.
Ja, en dan de laatste, dus veranderend in onze cultuur, is dat wij eigenlijk meer duidelijkheid en richtlijnen hebben over specifieke, ja, ook nieuwe zaken in de wereld. In combinatie met dat wij als leiders ook veel sneller en directer, als wij iets zien, gelijk bovenop zitten. En gewoon aangeven, hey, ik zie dit, ik had dit verwacht. Dat, ja, zie ik ook. Dus dat, ja, is echt wel verandering in het geheel.
Ja, zeker. Dus cultuur, een hele belangrijke factor.
Juist.
In het heruitvinden van je agency.
Yes.
Sluiten we hem af en tot deel 3.
Yo, later. Later.